Dit is een podcast die inspireert om opnieuw zin voor en zin in het leven te vinden, zelfs na de zwaarste tegenslagen. We gingen vandaag praten over bewustwording, maar ik had het niet verwacht dat het zo'n belevenis zou zijn, veel meer dan over praten.
Dat is het. Het is letterlijk wat bewustwording. Allee, hier is letterlijk een voorbeeld, een uitstekend voorbeeld van bewustwording gebeurd.
Ja.
Amai, en hoe straf kan dat zijn in plaats van erover te praten, maar dan nog.
Dat is zeer goed, maar wat geven we aan om daaraan te beginnen?
Ah, bij mij, ik kan alleen mijn eigen verhaal vertellen, hè. Bij mij was het dus de burn-out, dus ik werd letterlijk lam gelegd. Ik lag 2 weken gewoon in mijn zetel, zelfs naar mijn koelkast wandelen was mij te veel. Dat was eigenlijk van het ene uiterste in het andere. Want voor ik gecrashed ben, werkte ik nog 14 uur per dag. Hè? Dus van de een op de andere dag legt je lichaam je stil. Dat was onwerkelijk.
Je luistert naar Geluk na zelfmoord, een podcast over bewust kiezen voor geluk. Mijn naam is Luc de Flem, echtgenoot van Anjana Taalman, auteur van Het Einde is Nu en bezieler van onze missie om nabestaanden na zelfmoord te helpen. Je kent ondertussen het verloop van onze podcast. Anjana leest elke week in het eerste deel van de aflevering 1 of enkele hoofdstukken uit haar boek Het Einde is Nu voor. En daarna praten we samen over wat haar reis ons bijbrengt aan bewustwording, aan kennis over onszelf en uiteindelijk over verlossing en weer durven en kunnen gelukkig zijn. Vorige week hebben we de eerste stappen samengezet. Hebben we het wonderlijke van bewustwording samen live meegemaakt wanneer Anjana haar eigen kloof met de wereld door het onbegrip voor wat haar wereld beheerst overbrugt met vertrouwen en liefde. Vandaag gaan we verder luisteren naar welke nieuwe bewustwordingen er zich op dat pad nog openbaren. Maar hoe verloopt jouw verhaal zich? Waar kunnen we jou vandaag in bijstaan? Het is voor onze doelstelling belangrijk te weten wat jouw noden zijn. Laat het ons zeker weten op team@geluknazelfmoord.com. Dan kunnen we het uittekenen van het pad verrijken met jouw ervaringen en wensen. We gaan daarom ook dieper in op een van de bijzondere aspecten van dit pad. Jezelf herontdekken en hoe wat je meemaakte onmiddellijk is gaan bepalen hoe je jezelf en de wereld ziet. Daarover later in deze aflevering meer. Eerst luisteren we naar de auteur, die zoals elke week een deel van haar boek Het Einde is Nu aanbiedt, ter inspiratie voor het uittekenen en begaan van ons eigen pad.
Hoofdstuk 5. Praten. Luc slaagde erin mij aan het praten te krijgen over ons tweede drama. 3 maanden geleden was dat, op 21 juni. Ik kan me die dag met zoveel precisie voor de geest halen, omdat hij elk jaar op die datum voor een volle maand van de werkvloer verdwijnt, om na een jaar noeste arbeid nieuwe energie op te doen aan de Côte d'Azur. Exact 10 dagen voor hij met vakantie zou gaan, begon hij tijdens een opeenvolging van zakelijk e-mailverkeer uit het niets over mijn dagelijkse hel. Hij had me gevraagd naar de stand van zaken van 2 strategische projecten. En ik had hem gemaild dat ik door een opeenstapeling van crisis bij mijn moeder de uitputting nabij was, elke avond heel laat terug thuis kwam en daarom graag 2 dagen uitstel kreeg om mijn rapport te schrijven. Hij moet gemerkt hebben dat ik opnieuw keihard over mijn limieten aan het gaan was, want hij schoot me op zijn gebruikelijke, indirecte manier te hulp. Niet dat ik iets aan de ziekte van jouw moeder kan veranderen, Anjana, maar wil je daar niet eens over praten? Praten. Praten. Ik kan daar niet over praten. Vrienden weten dat mijn moeder Alzheimer heeft, maar daarmee is alles gezegd. Niemand in mijn vriendenkring heeft weet of ervaring met het leven dat ik verplicht word te leiden, sinds dat sociopathisch gedrocht voor de deur stond en zonder toestemming, als vocht in oude muren, in onze ziel is gekropen. Hoe kan ik de buitenwereld uitleggen wat ik voel? Hoe kan ik uitleggen wat ik meemaak? Ik probeer het soms. Ik moet wel. Omdat mijn tranen mijn vrienden soms laten schrikken. Dat zijn ze niet gewend van de anders zo levendige, optimistische springend veld. Och, Anjana, gaat het wel? En telkens doe ik alsof het wel gaat en ik alles onder controle heb. Allemaal niet zo erg. Het is de spanning van de laatste tijd. Maar natuurlijk gaat het niet. Het gaat helemaal niet. Voor de meeste buitenstaanders is het trouwens onbevattelijk wat de omstandigheden met me doen. Soms zie ik mensen domweg lachen, alsof onze puinhoop grappig is. Ik zou dat makkelijker van me af kunnen zetten, hoor, durven sommigen zeggen. Je moet het allemaal niet zo serieus nemen. Voor de onwetenden is een scheve hersenkronkel niets meer of minder dan een klucht. Een akkefietje dat de grappige toon zet in een komedie. Maar o wee, als zij het zelf zouden meemaken bij iemand met wie ze onlosmakelijk verbonden zijn. Dan zouden we nog eens wat zien. Zij die het diepst lijden, hoor je nauwelijks fluisteren. Anders dan de klagende en jammerende drama queens. Erover praten zal me trouwens geen stap vooruit brengen. Het zou het zelfs nog erger maken. Simpelweg omdat ik zie dat ze van mijn pijn geen snars begrijpen. En ik met elk uitgesproken Alzheimerwoord de energie die ik nog over heb, voel wegstromen. Met een enkeling mail ik af en toe over hoe schrijnend het er thuis aan toe gaat. Hoe veranderd mijn moeder is. Hoe weinig ik slaap. Hoeveel ik huil wanneer niemand het ziet. Uiteraard, wanneer niemand het ziet. Maar dergelijke mailwisselingen zijn ook niet veel meer dan een verkapte vorm van zwijgen. Manne is de enige met wie ik, ook via e-mail, de ergste uitbarstingen van zowel mijn als mijn moeders emoties deel. Ook met vragen kan ik bij haar terecht. En toch breek ik niet open. Niet volledig althans. Zelfs bij haar kan ik niet voor de volle 100% kwetsbaar zijn en me overgeven. Omdat zij zulk hartzeer niet zelf heeft meegemaakt. Hoe je het ook wendt of keert, hoe meevoelend en onvoorstelbaar behulpzaam zij ook is. Als mens weten we pas echt hoe iets voelt, als we het zelf hebben doorleefd. Voor mij blijft mijn zus het belangrijkst. Zij is de enige die de Alzheimer-bliksems begrijpt, die alles voelt, alles beleeft, zoals ik zelf. We hoeven elkaar alleen maar aan te kijken en we weten voldoende. We lezen de pijn die in onze borst verscholen ligt. We voelen de trilling van elkaars wimpers wanneer het vocht de macht overneemt. Maar praten? Echt praten? Dat kunnen we niet. Dat doen we niet. We maken elke Alzheimer-crisis één keer mee in het echte leven. En daarna een tweede, derde of zoveelste keer in onze gedachten en herinneringen en onze angsten voor de toekomst. Dat is al zwaar genoeg, zonder dat we er ook nog eens moeten over praten. In jouw mail zie ik elke keer jouw mama in beeld komen, mailde Luc. Ik weet niets of zeer weinig over Alzheimer, maar voor zover ik weet voelen de patiënten zich tussen de crisis door vrij goed. Hoe groot mijn professionele bewondering voor deze man ook is, op dat moment greep zijn totale onwetendheid me bij de keel en zat ik sprakeloos naar mijn scherm te staren. Sinds mijn moeders dooltocht door de Franse velden was haar toestand ziender ogen achteruit gegaan. Sleutels verloren zien gaan, vergeten wat ze 5 minuten eerder had gezegd, de draad kwijtraken in haar verhaal of tot vervelend toe dezelfde zinnen of vragen herhalen. bleek slechts het prille begin van de ziekte te zijn. De vrouw die ooit mijn actieve, levenslustige moeder was, had ik sindsdien van dag tot dag zien veranderen in een weerzinwekkende staat van ontbinding, waarbij haar lieflijkheid en warme lach wegteerden onder een gore korst van verderf. Als dat inderdaad zo is, las ik voor de vierde keer, geniet je dan ook van die crisisvrije momenten? Genieten. Dat woord zinderde op mijn pupillen als een schetterende TL-lamp in een verlaten ziekenhuis hang. Genieten. Hoe kreeg hij het neergeschreven? Iedere morgen kon mijn wereld vergaan. Te pas en te onpas kon ik opgebeld worden. Werd ik opgebeld, word ik opgebeld. En nooit is het dus om mijn dag op te fleuren met een bericht over de pas uitgekomen gele bloembollen in haar voorjaarstuin. Luc bleek die dag in een poëtische gemoedstoestand. Weet je, mailde hij, misschien zal het jou opbeuren om jouw emoties eens de vrije loop te laten. Waarom niet eens tijdens een lange wandeling? Een wijs iemand zei me recent nog. Dat moet zijn mindfulnesscoach geweest zijn, met wie hij geregeld meditatief de bossen introk. Dat een lange wandeling een opeenvolging is van kleine stappen. Net dat ene inzicht waar je onderweg even bij stilstaat, of die ene bloem waarvan de schoonheid je verbaast, maakt zo'n wandeling waardevol. Wanneer je alleen maar geconcentreerd blijft op het behalen van resultaat op kantoor, of de moeilijkheden waarin je je bevindt, zal af en toe eens opkijken naar wat er rondom jou gebeurt, zin geven aan jouw innerlijke strijd. Was het de zweem van intimiteit die ik de afgelopen 4 jaar als single had gemist? Was het mijn echte ik, die onbewust al tergend lang schreeuwde om een begripvolle gesprekspartner en van hem het lang verwachte antwoord kreeg? Of was het op zijn minst de zeer persoonlijke aanpak om mij uit mijn totaal afgeschermde kokon te sleuren? Ik weet het niet, maar ik ben wel op zijn verzoek ingegaan, op 1 voorwaarde. Dat gesprek zou net als alle vorige al zittend gebeuren. Wat me te doen stond, was voor mij al mateloos veel intiemer dan samen eenzelfde kant opkijken tijdens een boswandeling.
Vorige week waren we met Anjana gekomen bij de uiterst belangrijke bewustwording dat haar hunkeren naar begrip van anderen eigenlijk een nood aan vertrouwen en veiligheid verhult. Om de link met het gesprek vandaag terug te leggen, herneem ik even de laatste minuten van wat we hier omtrent vorige aflevering hoorden. In het daaropvolgende fragment hoor je nog een nieuwe, nog diepere bewustwording. Ik laat je dat zelf ontdekken. Maar maak er vooral gebruik van om voor jezelf verder te gaan met wat jij vorige week reeds ontdekte over en voor je eigen pad. Wellicht heb je daar gedurende de week ook nog op doorgedacht. Maak dan gebruik van Anjana's verhaal om net als zij nog verder te graven achter de muur van zekerheden die je nu reeds hebt doorbroken. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan krijg je hier weer een heel mooie gelegenheid om uiterst veilig even je vertrouwde overtuigingen te lossen. Je meertouwen los te gooien en met je boot de zee op te gaan. Natuurlijk liggen schepen veiliger in de haven, maar zijn ze daar dan voor gemaakt? Ook jij, die deze podcast beluistert, doet dit niet om verborgen te blijven voor jezelf. Grijp deze kans. Vertrouw op het pad dat we samen afleggen en stel je de vragen die je je waarschijnlijk eigenlijk reeds lang stelt. Of wil stellen. We horen het vervolg van het gesprek in 2 delen. Tussen de 2 delen wil ik even duiding geven over wat me zo opvalt in dit gesprek en waar we allen, wat we al of niet meegemaakt hebben, belangrijke wijsheden kunnen uithalen. Maar het krachtigste moment gebeurt op het einde van deel 2. Nu eerst verder luisteren naar het eerste deel van het gesprek met Anjana. waar we gekomen waren tot de revelatie van haar verloren en zo belangrijke veiligheidsgevoel. Nog even erbij zeggen dat sommige zaken voor de luisteraar misschien evident kunnen lijken. Wat we bij een ander zien lijkt altijd nogal makkelijk. Het is zoals wanneer ik een concertpianist uit die witte en zwarte blokjes hemelse muziek zie halen. Of hoor halen. Het lijkt allemaal zo vanzelf te gaan. Maar het gaat om wat haar pad jou inspireert, veel meer dan wat wij van haar bewustwording kunnen denken. Al moet ik er nog aan toevoegen dat ik al heel wat dergelijke gesprekken heb gevoerd, maar dat zo'n kippenvel momenten van ware bewustwording eerder uitzonderingen blijven. Veiligheid. Je zei veiligheid.
Ja.
Wat is voor jou dan veiligheid in zo'n relatie?
Ja, je 100% veilig voelen bij de ander. Dat je je 100% kwetsbaar mag opstellen. Dat je alles mag uiten dat er in je zit. En toch weten dat die ander daar niet om lacht of geen verkeerd oordeel over heeft of in zichzelf denkt, maar kind toch. Voilà. Dat weet je dan. Maar zonder die 100% veiligheid weet je dat niet en dan kan ik mij niet openstellen.
Ben je dat gevoel van veiligheid op dat ogenblik niet verloren?
Ah ja, natuurlijk. Dat is nu een eye-opener, zie. Ah ja. Een mens moet dan een podcast maken om nog tot een inzicht te komen. Ah ja, want als dochter, bij wie voel je je het veiligst? Ja. En zeker in ons geval. Het was de vader die de sterke... Het was een klassiek rollenmodel. Hè? Mijn vader was de man in huis. Hè? Hij nam alle verantwoordelijkheid. Hij was de man waar je... Ja, die zorgde voor vrouw en kinderen, hè. En mijn moeder die had wel tonnen liefde. Dat is immens, maar... Dat is op een andere manier dat je dat als kind ervaart. Dus, maar lees zeg, wat een bewustwording. Een mens moet er dan een podcast over maken. Zie je dat het woord veiligheid is dat het belangrijke is voor mij? Ik moet mij 100% kunnen veilig voelen bij iemand. Dat heb ik mij dus in 24 jaar waarschijnlijk niet meer gevoeld. En dan klopt het ook, wat ik daarnet dus ook onbewust zei. Er moet 100% liefde zijn.
Absoluut.
Voilà.
Ja, je kan je niet veilig voelen als...
Nee.
Ja.
En... Ja. Die was er. Die heb ik van bij de geboorte zo gevoeld in mij. Dus daarom, daar komt ook mijn eigenwaarde vandaan, hè. Als je als dochter zo lief gehad wordt door je vader, dan heb je eigenwaarde... Punt. Dus daarom dat ik mij niet kan openstellen naar anderen. Het is maar je eigen vader en moeder, maar op een andere manier, die zo van je kan houden tot je dan die meesterlijke liefde waar ik dus zo van droomde, vindt. Voilà. Het spijt me, maar geen enkele buitenstaander kan dit gevoel evenaren. Hoe goed je ook vriend of vriendin bent. Dat kan niet. Je zou dan met die persoon zijn.
Ja, Het is misschien ook niet redelijk om dat van iedereen te vragen.
Ik bedoel, nee, voilà, maar ik vroeg dat ook aan niemand.
Ja, dat is ook geen referentiebasis. Nee. Je doet dat ook niet. Je hebt heel goede vriendinnen. En, ja.
Maar ik vraag dat ook aan niemand. Waarom dat ik mij ook niet kon openen, omdat dat er niet was. Maar dat is pas nu dus dat ik daar mij bewust van word, hè. Dus mijn man is wel degelijk de beste coach ooit, want het is de coachie die tot bewustwording moet komen.
Die kan dat alleen zelf, wat betekent dat hij daar moet voor openstaan. En dat hij dat moet willen doen, dat hij daar moet aan willen werken. Je bereidt dat voor, je duikt erin, je zegt 10 keren ik ga er niet terug in en telkens duiken we er weer terug in. Dus dat is allemaal gemakkelijk. Het enige dat ik doe, ik stel vragen tot ik voel dat de vibratie juist zit. En de vibratie rond begrip heeft nooit... Het is altijd zo'n gebarste klok bij mij geweest. De mensen moeten begrip hebben voor mij. Ik heb je al dikwijls gevraagd, heb je begrip voor hun onbegrip? En dan liepen we vast.
Mm-hmm.
Als dat echt het probleem zou geweest zijn, dan zouden we dat spoor hebben kunnen verder bewandelen. Dus dat was niet het spoor.
Nee. En hoe meer ik er nu over nadenk... Dat is dus zo juist, hè. Ik moet 100% liefde en 100% veiligheid voelen, hè.
Ja.
En dus ik voel dat ook de laatste tijd bij mensen. Ik ben zo intuïtief. Ik weet of iemand van mij houdt of niet. Dus ik kan er echt niet mee om met mensen die niet van mij houden en die dan zogezegd hun oordeel eens gaan vellen.
Ja, maar dat is... Allee, we gaan nog kansen genoeg krijgen om over veel wijsheden te spreken... Ik denk dat een mens moet... Ik denk dat die 98% uit oordeel bestaat, eigenlijk.
Juist.
Voilà. En daar is ook niks mis mee, voor zover als je je niet laat leiden door de snelle oordelen die we zo makkelijk vormen. Maar dat is nog een heel ander verhaal. We gingen vandaag praten over bewustwording, maar ik had het niet verwacht dat het zo'n belevenis zou zijn, veel meer dan over praten.
Dat is het. Het is letterlijk wat bewustwording... Hier is letterlijk een voorbeeld, een uitstekend voorbeeld van bewustwording gebeurd.
Ja.
Amai. En hoe straf kan dat zijn in plaats van erover te praten? Maar dan nog... Het is maar voor degene die bewust wordt dat het zo immens voelt, hè, van binnen. Er is zo alsof je een ongelooflijk dikke deur in een burcht opent en dan... Ja.
Dat is bevrijdend.
Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Dat is...
Daarom is het zo belangrijk om het juiste aan te pakken. Het is maar als je het juiste aanpakt dat wat je gaat doen iets helpt. Een goede medicatie gebruikt maar in een verkeerde context is dramatisch. En dus eerst weten waar het over gaat. En vandaar dat bewustwording zo belangrijk is. Wat stuurt je leven? Wat doe je vandaag waarvan je kan zeggen... Dat heeft waarschijnlijk wel een link met wat ik meegemaakt heb.
Ja. Dat is het net, hè. Ik heb het ook voor mezelf beseft. Eenmaal ik in burn-out ging... Dat was voor mij niet de burn-out van te veel werken, maar dat was voor mij een eerste eye-opener van... Wat gaat er hier allemaal mis in mijn leven?
Ja.
Eigenlijk is je omgeving de spiegel van wat je zelf voelt. En dus in mijn omgeving op dat moment was er niks anders dan chaos en vijandigheid. Vijandigheid op kantoor. Er was druk, spanning, stress... Van alle kanten, van mijn collega's, van mijn peers, van mijn bazen, van mijn team. Op kantoor was het eigenlijk verschrikkelijk om te zijn op dat moment. Daarinboven krijgt mijn moeder dan Alzheimer. Dat was dan als ik mijn burn-out had in het begin. Dus,
ja.
Dus ook chaos in mijn persoonlijk leven. Dus eigenlijk niets in mijn leven ging goed, dat besef ik nu. Achteraf bekeken had ik niks die positief was. Niks. En dus... Dat is dus eigenlijk een uiting van wat er in je leeft en die je zo lang onderdrukt hebt. Want dat is ook wat trauma doet. Eigenlijk de energie die je in je hebt als getraumatiseerde, die ga je vanaf het moment van trauma inzetten om de innerlijke chaos in jezelf te onderdrukken.
Ja,
en dat heb ik dus 16 jaar gedaan.
Het trauma beschermt zichzelf.
Ja.
En versterkt zichzelf.
Ja. En dus als ik dan in ontkenning had blijven leven, had ik gezegd, ah ja, natuurlijk, ik ben in burn-out, kom, geef me maar een pilletje, een beetje rust, en dan ga ik minder werken. Maar nee, ik heb toen beseft, dit is hier het trauma die naar buiten komt. Allee, het trauma op zich wist ik nog niet. Ik wist niet dat ik getraumatiseerd was. Dit is hier mijn verdriet die naar buiten komt.
Dat is toch wel eigenaardig? Ah, eigenaardig niet. Dat is toch wel immens. Dat je op dat ogenblik zoveel meemaakt en dat eigenlijk door wat je meemaakt, je plots tot het bewustzijn komt, op een zeker ogenblik, dat er iets... En dit is eigenlijk veel later wanneer je het boek bent beginnen schrijven. Dat het trauma van je vader eigenlijk naar boven gekomen is.
Ja, maar nee. Toen wist ik dat wel, hè. Want in die 2 maanden thuisblijven of op doktersbevel was dat verschrikkelijk voor mij, hè. Dus al die gedachten aan toen zijn naar boven gekomen. Ja. Dat beschrijf ik ook later nog in de hoofdstukken. Dat is toen gebeurd. Maar, wat heb ik toen opnieuw gedaan? Ik heb weer gezegd tegen mezelf, ik moet dit wegduwen. Ja. Ik moet sterk zijn. Mijn moeder wordt ziek. Ik moet er nu blijven staan. Dus eigenlijk alweer hetzelfde.
Weer dezelfde reactie.
Dus het kwam enigszins naar boven. Ja. Ik heb het een beetje toegelaten, want ik kon echt niks meer. Hè. Mijn energie was totaal op. Ik lag in mijn zetel. Ik kon niks meer doen.
Had je zowel de eerste keer als de tweede keer eigenlijk een keuze?
Ja.
Had toch geen keuze om te gaan zeggen, oké, mijn moeder heeft Alzheimer, ik ga die laten doen. Ik heb hier andere problemen.
Nee. Ik vind van niet.
Dat is wat dat zo fenomenaal is. Dit zijn zaken die je opgedrongen worden. En alle controle die je hebt, alle recht op zelfbeslissing, wordt je ontnomen.
Binnenin, hè?
Ja, je hebt je... Ja. Je hebt gedaan wat je moest doen, omdat het je door het trauma en door de hele situatie eigenlijk opgedrongen werd. Waardoor je eigenlijk jezelf verliest.
Dat is het, maar ik was me zo lang al kwijt, maar dat wist ik niet. Ja. En dan, ja, het leven... Als je zelf blijft je trauma onderdrukken en wegduwen, dan komt het toch op een bepaald moment weer naar boven in je leven. Het leven gaat het je tonen. Veel mensen geloven dat niet, maar dat is zo echt. Voor mij was het dus in eerste instantie met de burn-out. Dat probeerde al zo precies alles in mij. Ja, ik denk de 100% chaos in mezelf, die kwam naar boven. Maar dan weer wegduwen. Dus wat toont het leven mij dan? Ah, immense Alzheimer-crisissen die op mijn pad kwamen. Dus dat proces was zo snel... Waardoor ik dan eigenlijk nog meer geconfronteerd werd met de pijn, want...
Je hebt dat verteld, ja.
En dat komt later aan bod. Mijn moeder had dan zo'n crisis. We zullen het misschien dan daarover hebben.
Maar je mag dat nu vertellen, hoor. Ik denk dat we gaan onze gesprekken ook niet blad per blad synchroniseren met je verhaal. De luisteraar zal wel binnen enkele hoofdstukken ontdekken...
Ja,
Wat je op dat ogenblik daar ook rond voelde, wat dat met jou doet.
Want die burn-out waren eigenlijk puur mijn eigen emoties die naar boven kwamen. Hè. Dan was het eigenlijk nog niet dat het met een ander te maken had. Maar als ik die dus weer verdrongen had, want ik moet sterk zijn, ik moet blijven staan, ik moet voor mijn moeder zorgen, anders kan ik niet blijven functioneren. Ik was ook single, ik moest mijn job goed doen, ik moest geld verdienen, enzovoort. Ik moest zoveel, hè, want dat was puur naar mezelf toe. Maar het is pas omdat ik dat dus opnieuw wegdrukte, dat het leven mij nog meer chaos toonde in de vorm van mijn moeder, die dan crisissen kreeg, die ondraaglijk waren. Maar letterlijk ondraaglijk. Dus het was weer hetzelfde als 16 jaar eerder die ik moest meemaken. Want zij herbeleefde het traumatische, plotse verdwijnen van haar grote liefde door, ja, in haar hoofd. En dat een Alzheimer-patiënt maakt dat dan mee alsof het dan gebeurt. Hè? Ja. En wat deed ik? Want ik ben nu eenmaal geen dissociatief persoon. Ik associeer mij met alles en zeker met mijn moeder en mijn zus, waarmee ik alles meevoelde. Het is alsof ik hun leven leidde eigenlijk. Dus mijn moeder maakt dat mee. En ja, ik ook. Dus ik was kapot. Nog eens. Nog eens ben je kapot. En je moet de dag erna toch weer gaan werken. En dan kom je weer in dat fake milieu terecht, waar iedereen vrolijk is en zo'n leuk leventje heeft. Het was gewoon ondraaglijk.
We horen aan Jana hier tot een belangrijke nieuwe bewustwording komen. Hoe de rol die ze gaan innemen is, opgedrongen werd door haar trauma. Dit bewust worden laat daartoe heel wat zaken te plaatsen die ze heeft meegemaakt en hoe ze zelf door het leven is gegaan. Natuurlijk is dit voor haar op dit ogenblik een uiterst belangrijke revelatie. Zodra zij dat wenst, zullen we daar ook op terugkomen, zodat ook die revelatie haar effect kan hebben op Anjana's nog verdere transformatie. Vertrekkend van dat verloren veiligheidsgevoel, gaan beseffen hoezeer dat verlies compenseren tot vandaag nog steeds een zeer belangrijke rol in Anjana's leven vervult, brengt ons terug naar hoe belangrijk het effect is van wat een trauma met je doet. Ik heb als uitdrukking kijken door de bril van het trauma gebruikt. En het is zeker niet de bedoeling van deze podcast een wetenschappelijke presentatie te maken, maar het is wel belangrijk te weten dat het niet alleen om een manier van spreken gaat. Bij het beleven van een trauma worden een aantal fysieke neurale transformaties ondergaan die dat door een andere bril kijken ook letterlijk maken, letterlijk verankeren in je lichaam. Voor wie daar meer wil over weten, zullen we op onze site geluknazelfmoord.com een document posten met een korte samenvattende informatie hieromtrent. Het zou ons echter in het kader van deze podcast te ver leiden hier uitgebreid op in te gaan. Het voornaamste is wat je nu al weet uit onze gesprekken tot hiertoe. En wat je zelf voelt in je dagelijkse leven. Dat wat je overkomen is een uitzonderlijk belangrijke invloed heeft op hoe je het leven ziet. Maar vooral op hoe je dagdagelijks door de visie op het leven geleid wordt, zonder dat je daar veel of misschien zelfs enige controle over hebt. Anjana wordt op die 3 januari geprojecteerd in een leven van verantwoordelijkheid en woede, zonder dat ze nog enige controle heeft over hoe beide de leiding over haar leven nemen. Vandaag, 24 jaar later, blijven beide dagdagelijkse kompanen waar ze uiterst zorgvuldig mee omgaat. We zullen in de komende gesprekken nog terugkomen op deze aspecten in haar leven, als zij dat wenst natuurlijk. Maar het lijkt me vooral primordiaal om voor jezelf na te gaan wat die transformatie geweest is in jouw verhaal, wat jouw leven vanaf die dag is gaan overheersen en hoe dat je manier om naar het leven te kijken is gaan bepalen. Ook daar weer werd je vertrouwen in wat gebeurde totaal door elkaar gehaald. Je kon echt niet meer vertrouwen in wat je zou... Wanneer je schrijft het ergens... Het is ook verder in het boek, hoor. Je schrijft ergens dat je s'avonds naar huis reed en dat je dus absoluut niet wist wat je weer over je nek ging krijgen. Hè? Nee. Dus je kon absoluut niet vertrouwen in...
Deze dag wordt dus een goede dag. Nee. Ja. Want elke dag was het een andere crisis. Elke dag belde ik op de terugrit naar huis, naar mijn moeder. En elke dag was dat met een enorme angst in mezelf van wat heb ik nu weer? Waardoor ga ik nu weer niet slapen en morgen wel weer een seminarie moeten leiden op kantoor? Wat een leven eigenlijk. Oh, en niemand heeft daar besef van dat ik eigenlijk elke dag bleef rechtstaan met een glimlach. Want niet veel mensen zagen wat er eigenlijk achter dat masker speelde. Oh.
Het hoeft nu niet meer, maar als we niet doorheen het begrip voor onbegrip waren geraakt op een heel andere manier. Je hebt ook nooit getoond wat er was.
Nee, maar dat is het net.
Je kan de wereld verwijten dat ze het niet zien, maar je was waarschijnlijk ook zeer goed in het niet tonen.
Juist, maar kijk, dit moet ik dan toch even nuanceren.
Het hoeft er niet in te komen, hoor. Want,
jawel. Maar,
okay.
Want dit is wat trauma met mij, wat met iemand doet of met mij dan gedaan heeft. Je wordt... Je sterft eigenlijk mee die dag. En dus alle copingstrategieën die ik voor mezelf gehanteerd heb, waren allemaal herstelgericht. Van ik moet blijven staan, ik moet sterk staan, ik moet doorgaan. Een andere copingstrategie is een slachtofferrol gaan. Dat is wel het uiterste van wat ik gedaan heb. Want ik heb de vaderrol voor mijn zus opgenomen en de manrol voor mijn moeder. En voor mezelf een leven opgebouwd van kijk eens, ik ga hier nu pas eigenlijk... Ja, ik ga beginnen. Nee, dat is te veel en te ver. Van ik ga nu beginnen even aan mijn carrière en zo.
Ja, ik breid veel uit. Wat als ik dat een overdreven zelfverantwoordelijkheidsgevoel zou noemen? Wat je daar tentoonspreidt? Een extreem zelfverantwoordelijkheidsgevoel?
Ja, dat is het. Dat is het eigenlijk.
Ja. Waar jouw vader in verloren gelopen is.
Ja. Ik wist al dat ik eigenlijk alles deed om hem tegemoet te komen. In zijn verwachtingen naar mij toe. Na zijn dood. Maar dit is nu weer een nieuwe bewustwording.
En dan ben je hem geworden.
Ik ben hem geworden. Ja. Daarmee dat ik ook zo moeilijk om kan met mensen die niet verantwoordelijk zijn. Mm-hmm. Och. Mm-hmm. Ik kan niet om met geen verantwoordelijkheid hebben over jezelf of je leven. En dat is het.
Ja,
ik heb
akkoord.
Het in de extreme vorm toegepast.
Ja, akkoord. Maar een extreem zelfverantwoordelijkheidsgevoel is ook geen redelijke manier om met jezelf om te gaan.
Dat klopt.
Dus dit is evenals een totaal ik ben niets waard reactie, is dit evenzeer gestuurd door het trauma dat eigenlijk voor jou beslist hoe je pad er gaat uitzien.
Ja, absoluut.
En dat is wat ik eigenlijk als eerste stap, en ik heb het zelf voldoende meegemaakt, dat is de eerste stap die je moet zetten, dat is een bepaalde link gaan maken tussen hoe je je voelt, tussen wat je doet en zaken uit je verleden.
Ja.
Het is pas als je die link kan maken, dat je kan gaan zeggen, wat je verleden is, kan je niet veranderen. Maar je kan niets aan die link doen. Het is niet omdat iemand een beslissing genomen heeft zoals die genomen geweest is, dat jij daarvoor gedefinieerd wordt.
Dat is juist, maar totdat je daartoe komt, dat is een langere weg. Hè?
Ja?
Het eerste is niet meer je emoties en je chaos wegduwen, maar daar een keer echt naar gaan kijken. Dus echt gaan voelen, wat voel ik nu eigenlijk? Ja. En dan...
Maar hoe doe je dat? Je hebt het extreem geval van mensen die zich waardeloos voelen omdat ze het niet waard zijn om voor te leven.
Mm-hmm.
Je gaat in praatgroepen, je praat met lotgenoten en je praat over dat gevoel en je bent zeker niet de enige met dat gevoel.
Mm-hmm.
Als je daar zo blijft in ronddraaien, vrees ik dat je er ook moeilijk zal uit geraken.
Ja, dat kan net als over mij gezegd worden. Hè? Ik heb mijn leven 16 tot eigenlijk tot 20 jaar lang gestuurd door een, ik denk dus 300% zelfverantwoordelijkheidsgevoel, wat ik nu dus, waar ik mij bewust van word. Dus dat ook, dat is hetzelfde als wat jij nu zegt. Terwijl anderen misschien het zo moeilijk hebben om dan hun eigen denkpatroon te veranderen, moest het voor mij ook, maar ik heb het dan toch maar gedaan.
Ja, nu, dat is zeer goed. Maar wat geven we aan om daaraan te beginnen?
Ah, bij mij, ik kan alleen mijn eigen verhaal vertellen. Hè. Bij mij was het dus de burn-out, dus ik werd letterlijk lamgelegd. Ik lag 2 weken gewoon in mijn zetel, zelfs naar mijn koelkast wandelen was mij te veel. Dat was eigenlijk van het ene uiterste in het andere. Want voor ik gecrashed ben, werkte ik nog 14 uur per dag. Hè. Dus van de een op de andere dag legt je lichaam je stil. Dat was onwerkelijk. Maar dan lig je daar en wat doe je? Ja, je begint na te denken. En ik had eigenlijk al, omdat ik toen al 4 jaar single was, had ik al heel wat gewerkt aan mijn eigen transformatieproces. En heel veel toch wel aan zelfontplooiing gedaan en willen groeien en willen klaar zijn om eigenlijk die grote liefde te mogen ontvangen. En daarvoor moet je eerst aan jezelf werken. Dus dan ga je eigenlijk in jezelf en laat je toe wat er daar allemaal naar boven komt. En dat is de eerste stap. Dat heb ik kunnen doen. Eigenlijk is mijn burn-out dus een geschenk geweest. Want als dat er niet was geweest, was ik gewoon waarschijnlijk verder gegaan in de rat race van het werk.
Je zegt een eigenaardig ding. Je was al 4 jaar aan zelfontplooiing aan toe.
Mm-hmm.
En dat noem je de eerste stap. Kunnen we dan eens de eerste dag van die 4 jaar eens gaan bekijken? Hoe begin je daaraan? Want wat mij nu beschrijft, het ogenblik van je burn-out, was je al een aantal jaar bezig met jezelf ontplooien. Ga eens naar, hoe begin je eraan? Iemand luistert naar ons, heeft iets meegemaakt, en die zegt, er is iets, ik heb iets meegemaakt, ik hoor mensen daarover praten, ik wil daar iets van leren. Hoe begin je daaraan? Wat is de eerste stap die je zet?
Ja, maar dat is een immens lang proces. Hè? En als ik nu denk van hoe moet ik dit nu in een gestructureerd aantal woorden zeggen,
Kijk. Het gaat mij niet over het proces, het gaat mij over de eerste stap.
Ja, maar de eerste stap... Ik ga eens vertellen wat ik denk, wat er nu allemaal in mij opkomt.
Ja, 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 dus, dat is de bedoeling.
4 jaar eerder was ik gescheiden. Dus ik ben dan... Ik ben verhuisd, hè, op mezelf gaan wonen. Toen pas ben ik dus in die job gestart, die zo moeilijk was. Dus ik had een nieuwe baan. Ik was net gescheiden. Ik moest die verwerking, die verlieservaring allemaal verwerken. Ik heb ook heel veel zelfhulpboeken gelezen. Of had ik dat net verteld? Ik weet eigenlijk niet.
Je hebt daarover 4 jaar gesproken, maar mijn verhaal begint voor het eerste boek. Voor alles. Je bent niet bewust, je werkt keihard, je zit in een rat race, je bent gelukkig. En dan plots...
Ah,
want je zegt dat je bewust werd van wat je eigenlijk wou.
Ja, dat is het net.
Maar vooraleer dat je kan bewust worden van wat je eigenlijk wil, moet je bewust worden van het feit dat je niet hebt wat je wil.
Ah, natuurlijk. Maar dat is het net. Dat is in die 2-3 jaar, denk ik, voor mijn scheiding in mijn hoofd beginnen draaien van... Ja, je voelt je niet altijd gelukkig. En misschien was dat ook wel dat trauma die al naar boven kwam. Maar toch, ja, dat uitte zich dan in de liefde, in het huwelijk waarin ik zat. Dus ja, durven toegeven aan jezelf. Dit is niet waar ik voor de rest van mijn leven wil voor gaan. Dat is eigenlijk toch... Dat is een grote vorm van eigenwaarde. Je beslist voor jezelf dat dit niet is... wat je gelukkig zal maken.
Ja, ik denk dat we... Ik ga je even onderbreken wat ik zo min mogelijk tracht te doen. Maar de vraag, is dit wat ik de rest van mijn leven wil, is waarschijnlijk het begin van alles.
Ja, inderdaad. Want uiteindelijk, bewustwording gaat over zelfverantwoordelijkheid nemen over de kwaliteit van je leven.
Wat ik wou vinden is, wat is die trigger, wat is dat vonkje... En je kan een gigantisch vuur starten, maar het begint met een vonk. Wat is die vonk die maakt dat iemand eigenlijk zichzelf en heel zijn leven in vraag durft te stellen? En dat is dit wat ik wil voor de rest van mijn leven? We zijn in deze 2 afleveringen dieper gaan graven in wat bewustwording inhoudt. Op zich een heel verhaal, vol verrassingen en soms heel vreemde twists. Op dat pad hebben we vandaag een belangrijke sleutel gevonden. Hij lijkt eenvoudig, misschien wel triviaal, maar die eenvoudige vraag kan een wereld van verschil maken. Vooraleer de vraag nog eens te herhalen, enkele persoonlijke bedenkingen erbij. Eerst wil ik de nodige nadruk leggen op het feit dat je op die vraag niet onmiddellijk moet antwoorden. Je eerste reactie zal heel waarschijnlijk weer gestuurd zijn vanuit dezelfde overtuigingen als deze, die je dagdagelijkse leven maken tot wat het is. Best neem je wat afstand ervan. Geef het even tijd. Bekijk dit ook eerder concreet. Maak er geen quasi-filosofische bedenking van. Het gaat hier eerder om concrete dingen, wat je voelt, wat je eet, hoe je kijkt naar bepaalde zaken, hoe je met bepaalde zaken omgaat en hoe je met bepaalde mensen omgaat of hoe zij met jou omgaan. Neem daar 1 of enkele zaken uit waarvan je eigenlijk het makkelijkst kan zeggen: nee, dit wil ik niet langer. En vooral, stop daar. Het enige dat je vandaag moet doen, is die eerste evidente zaken die je uit je leven wil benoemen. Misschien zelfs luid op. Nee, je hoeft niet te zeggen hoe je dat gaat doen. Dat is vandaag niet eens aan de orde. Zelfs in de volgende weken doen we dat nog niet. Maar gewoon wat. Het hoe is voor veel later. Maar ik weet ook wel dat je niet aan een wit paard kan denken. Ik weet niet of je dat verhaal van het witte paard kent. Tijdens een rechtszaak geeft de openbare aanklager feiten weer over de verdachte die eigenlijk niet mogen aangehaald worden.
waarom juist weet ik niet meer, maar gezien ze niet mogen aangehaald worden, laat de voorzitter van de rechtbank de informatie schrappen uit de notulen en vraagt aan de jury er geen rekening mee te houden. De advocaat van de verdediging komt echter terug op de vermelde feiten, met de uiterst belangrijke vraag aan de jury om op dat ogenblik niet aan een wit paard te denken. De link tussen beide verhalen wordt voor iedereen duidelijk wanneer hij ook aan elk jurylid vraagt waaraan hij of zij denkt. Op dat ogenblik. Een wit paard natuurlijk. Wel, de hoe-vraag die je je nu niet moet stellen, is ons wit paard van vandaag. Ik mag je dan wel zeggen dat je daar vandaag niet moet aan denken. Wellicht is dat zelfs de beste manier om ervoor te zorgen dat niemand juist die vraag links laat liggen. Daarom wil ik er toch reeds vandaag even op ingaan. Alleen al omdat het antwoord eigenlijk vrij makkelijk is. Er gebeuren momenteel twee zaken met je. De ene is dat je voor jezelf uitmaakt dat sommige zaken in je leven van vandaag niet meer kunnen. Die je niet wil, blijven aanvaarden voor de rest van je leven. Dat beslissen, of de eerste zaken daaromtrent identificeren, is al een heel belangrijke eerste stap. Maar er speelt zich nog iets anders af, en dat is dan reeds de tweede stap in het hoe. Om je de vraag te stellen wat je niet meer wenst, heb je je eigen leven even moeten bekijken. En je eigen leven zo aanschouwen kan je maar als je een stapje achteruit zet. Als je, al was het maar voor heel even, naar je leven kijkt eerder dan het gewoon maar te blijven ondergaan. Dat is bewust worden. We hebben reeds gesproken over dissociatie, wanneer Anjana achter haar microfoon over haar verhaal vertelt, eerder dan het weer te beleven. Deze vraag is dus een nieuwe stap in het loskomen van wat een identificatie kan zijn met wat er je overkomen is. Omdat je het brutale heengaan van een geliefde hebt moeten ondergaan, word je plots een nabestaande. Van de ene dag op de andere definieert de beslissing van een ander wat jij bent. Sterker nog, in vele gevallen ook, wie je bent. Maar je bent geen nabestaande. Je bent een belangrijk, volwaardig, individueel persoon die een belangrijk trauma heeft meegemaakt, waardoor zijn of haar hele leven overhoop is gegooid, om het nog zacht en beleefd uit te drukken. Daar is geen nuance in te maken, maar dat hoeft jou niet te definiëren, of niet langer te definiëren als dat nu zo is. Deze manier van kijken naar ons leven is trouwens geldig voor elk van ons, ongeacht wat we meegemaakt hebben. We identificeren ons zo dikwijls met wat we hebben beleefd, of met wat we doen, misschien wel met wat we hebben. Er staat niet stil hoeveel waarde er op die manier verloren gaat en hoe eng dat pad eigenlijk wel is. Want zodra je datgene dat jou dan definieert kwijtraakt, wie ben je dan nog? Deze twee eerste stappen, duidelijk al de eerste zaken in je leven identificeren die je niet meer wil voor de rest van je leven, en een eerste breuk maken tussen wie je bent of denkt te zijn en wat je hebt meegemaakt, zijn al twee uiterst grote stappen in het hoe. Laat ik het dus zo stellen. Je mag zeker aan de hoe-vraag denken. En je hebt daar nu al twee belangrijke antwoorden op. Ga daarop in. Denk daarover na. Maak dat eventueel wat concreet, maar spendeer er ook niet de hele week aan. Misschien kan je wel even gaan voelen wat die beslissing alleen al met je doet. Nu, we weten ook ondertussen dat iets niet willen, denken aan een wit paard of denken aan een van die zaken die jij op je lijstje hebt gezet, niet zomaar functioneert. Daarom vertrekken we volgende week van die vraag, is dit wat ik wil voor de rest van mijn leven? Naar de vraag om die wens wel effectief te maken. Maar daar hebben we het volgende week over.
En omdat het zo'n belangrijk moment is, gaan we vandaag geen tipje van de sluier oplichten.
Je luisterde naar Geluk na zelfmoord, een podcast over de pijn en de schoonheid van het leven, en hoe nieuw geluk, dat eerst onmogelijk lijkt, toch mogelijk wordt. Bedankt voor het luisteren, het gaat je goed, en tot volgende week.